ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Ellie Bouwman uit Bulgarije zal voorgaan. De bloemen gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar Jolien en Stefan de Korte vanwege de geboorte van hun dochter Veerle. Na de dienst bent u van harte welkom in de pastorijen voor ontmoeting, een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Open Doors. Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan 50 landen. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 26 juli, begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar de Mos. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten wij stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We roepen God aan om ontferming en wij zingen als inleiding naar het gebed, ook een gebedslied, lied 1008, vers 1. Bidden. Ja, Heer, zo zijn we hier. Gekomen naar deze plek. Mensen onderweg. Gekomen naar dit huis van woord en gebed. Van samen zijn. Stil worden. Ons bewust worden dat we hier zijn in uw licht. Uw licht dat ons tevoorschijn roept. Tevoorschijn uit onze sores, onze lasten, onze zorgen, onze zonden, en ons bewust maakt, bewust dat u het bent die ons licht geeft. Zo roepen we u aan vanwege de nood in de wereld, dichtbij, in de eigen kring van familie of vrienden. De nood vanwege ziekte en zorgen of vanwege verbroken relaties, stukgelopen huwelijken, verwijdering tussen ouders en kinderen, ruzie in de straat en in de staat, strijd en oorlog tussen machten in deze wereld en de onnoemelijke ellende die daaruit voortkomt. God, wij moeten het belijden. Onze wereld is vervallen aan het duister. Er is oorlog. Er sneuvelen elke dag mensen in Oekraïne en in Rusland, in Gaza en Libanon, in Israël, in Zuid-Soedan, in Iran, in Congo en in nog veel meer landen. Er is oorlog en vervolging. Er is honger en dorst. Mensen die niet genoeg hebben. En de schepping die zucht. Maar wij willen niet minderen. We gaan door. We putten de aarde, uw goede schepping, uit. O God, ontferm u. Vergeef ons en leer ons luisteren. Leer ons uw weg, uw wil, opdat we leven door Christus onze Heer. Amen. Opdat we leven door Christus onze Heer. Hij is ons leven. Hij is barmhartig en genadig. En laten we daarom ook zingen van zijn trouw. We zingen lied 305, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Laten we voor we gaan lezen in de Bijbel bidden om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer, dank u wel dat we hier op deze dag hier samen mogen zijn. Deze plek waar uw woord telkens weer mag opengaan om ons mensen in beweging te houden. Zodat we telkens weer ophoren en opademen aan de woorden die u tot ons spreekt. Laat zo uw woord voor ons opengaan dat ze ons hart raken, dat ze binnenkomen en ons bemoedigen, corrigeren of wat we ook nodig hebben. Maakt u het goed om hier te zijn en geef dat er ook zegen van uitgaat in de samenleving waarin we leven. Dat we wat we ontvangen ook delen met mensen die op onze weg komen. Heer, want deze samenleving is toch een samenleving waarin uw woord zo nodig is. Waarin er troost en bemoediging en opstandingskracht nodig is om tot goede keuzes te komen in het leven. We bidden om uw genade daarin en dat we als kerk, als gemeente van Christus, zo uw licht zullen reflecteren. Vervul ons daartoe met uw Heilige Geest. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan eerst luisteren naar het kinderlied of het samen zingen. En daarna mogen de kinderen naar hun eigen ruimte. Toen was het stil. Dan mogen jullie naar de nevendienst gaan. Heb het goed met elkaar. Wij gaan luisteren naar twee lezingen. De lector zal ze voor ons lezen. Psalm 32 en Hebreeën 12.
De eerste schriftlezing is Psalm 32. Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei... Ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet reddeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardige, en juich. Zing het uit, u die oprecht bent van hart. De tweede lezing is uit Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 13. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berist wie hij lief heeft, straft elk kind waarvan hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u de leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij door onze aardse vaders, door wie wij werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader, van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar Hij berispt ons voor ons eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar wie erdoor gevormd is, plukt er op den duur de vruchten van. En leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën en kies rechte paden. Zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.
Straks na de verkondiging luisteren we naar orgelspel. Gemeente van Christus. We hebben zojuist een gedeelte gelezen met een stevige aansporing. Een aansporing om vol te houden, niet op te geven. Net als bij een sportwedstrijd, een hardloopwedstrijd bijvoorbeeld. De sporters moeten geen lasten meedragen, zodat ze niet worden belemmerd. In het oude Romeinse Rijk had je onder andere atletiekwedstrijden. Renners in een renbaan. Ze ontdeden zich van hun kleren en renden vrijwel naakt over de renbaan. De schrijver van deze brief aan de Hebreeën gebruikt dit als een beeld voor de gemeente. Wat die sporters doen, moeten wij ook doen, zegt de schrijver. Wat dan? Nou, alle lasten van je afgooien, lasten die je bezwaren, die je belemmeren in het bereiken van je doel. En hij noemt dan expliciet de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En ja, wat bedoelt de schrijver dan concreet? En hoe kan je, als je, zoals hij verder zegt, vastberaden met volharding voortgaan? Zoals die renners voortgaan om het einddoel te bereiken. Hoe kunnen wij als gelovigen, als gemeente van Christus volhouden? Volhouden om het einddoel te bereiken. Het einddoel om voor altijd te delen in de vrede die God heeft beloofd. Nou, als je dit gedeelte en de brief in zijn geheel leest, dan proef je een zekere spanning. Laat ik iets schetsen van wat in de brief naar voren komt. Het blijkt dat de eerste lezers van deze brief een Joodse achtergrond hebben. Vandaar ook de naam die eraan gegeven is, brief aan de Hebreeën. Het zijn mensen die waarschijnlijk door de prediking van de apostelen tot geloof gekomen zijn. Ze hebben Jezus zelf nooit ontmoet. Maar nu blijkt dat hun aanvankelijke enthousiasme, dus zeg maar hoe zij met hoop en verwachting de renbaan van het geloof ingingen, dat dat enthousiasme een crisis doormaakt. Het blijkt, als je de brief in zijn geheel leest, dat vragen hem bestormen. Biedt het geloof in Christus ons werkelijk perspectief? Kunnen wij niet beter terugkeren naar de oude patronen, de Joodse offerrituelen, de vertrouwde gewoonten? Of kan je je niet beter begeven in hogere sferen van engelen en zuivere inzichten, zoals dat ook wel gedaan werd in de cultuur van die tijd? Je zo onttrekken aan de complexiteit of misschien ook wel aan de platheid van het dagelijks bestaan. En dat heeft allebei iets aantrekkelijks, toch? Het is ook van alle tijden. Vasthouden aan of terugverlangen naar het oude vertrouwde, of een uitweg zoeken om aan de complexiteit of misschien ook wel de dorheid van het dagelijkse leven te ontkomen. En dan het zoeken in hogere sferen, het zoeken in esoterische en vaak speculatieve bronnen. Het is niet nieuw. Het was er altijd al. Een soort verleiding om terug te vallen in het oude of de dagelijkse realiteit te ontvluchten. Die bewegingen zijn van alle tijden. En zo blijkt in deze brief, het vormt een verleiding voor de gelovigen. Voor mensen die zijn geraakt door wat wel nieuw is. Door wat nieuw is en perspectief biedt. Wat bovendien levensveranderend is. En dat is het woord van God dat binnenkomt in mensenlevens. De eerste lezers van deze brief en de kerk van alle tijden is een gemeenschap van mensen die in beweging zijn gezet. Die op weg zijn gezet als pelgrims of als sporters in een wedstrijd. In hoofdstuk 11 laat de schrijver van deze brief ons een lange rij van zulke mensen zien. We horen namen als Abel, Henoch, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Mozes, Rachab en nog meer. Mensen die Gods stem hebben gehoord en geloofd en op weg zijn gegaan. Nog zonder te zien wat ze geloofden. Maar vervuld met hoop. Met onverwoestbare hoop. Omdat het verbonden was en is aan het woord van God. Aan zijn beloften. Hoofdstuk 11 begint daarmee. Geloof is de zekerheid, de vaste grond, dat alles waarop wij hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Nu, dat geloof, dat heeft gewerkt en werkt nog altijd in mensenlevens. Het woord van God in geloof ontvangen bracht en brengt nog altijd mensen als wij tot onze bestemming. Niet omdat wij zo sterk zijn of zo supergelovig, maar omdat Gods woord en beloften zo sterk zijn. En daar zet de Hebreeënschrijver ons bij stil. Want zo lijkt hij te zeggen, alleen daardoor bereik je het einddoel. En zo begint hij dan hoofdstuk 12. Kijk nou eens naar al die geloofsgetuigen. Hadden zij het gemakkelijk? Absoluut niet. Kijk eens naar Abraham. God stelde hem op de proef, gaf hem de opdracht notabene om zijn zoon Isaac te offeren. Een vreselijke opdracht. En wat zegt de Hebreeënschrijver dan? Hij die de beloften ontvangen had, was bereid zijn enige zoon te offeren. En hoe was het later met Mozes? Door gehoor te geven aan het woord van God haalde Mozes de woede van de koning van Egypte over zich heen. En dan aan het begin van hoofdstuk 12, dan roept de schrijver dat alles in herinnering. Al die getuigen uit oude tijden die het volhielden in geloof, hij roept het in herinnering omdat hij ziet wat er dreigt te gebeuren. Zij, de gemeenten tot wie hij schrijft, dreigen de moed te verliezen. Dat staat in vers 3. En de gemeente verslapt, lees je verder in het hoofdstuk, slappe handen, knikkende knieën. Wat is het? Wat bedreigde de gemeente toen en ook vandaag? Wij moeten realistisch zijn. Want ik denk dat de gemeente van Christus op een of andere manier altijd wordt bedreigd, wordt verleid. Maar wat is het dan dat de gemeente bedreigt? Nou, de schrijver benoemt dat in vers 1. Elke last en zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Als hier sprake is van zonde, enkelvoud, staat in het enkelvoud, heb ik de indruk, zoals dat eigenlijk in heel de brief naar voren komt, dat het gaat om de zonde van het niet vertrouwen op God en zijn woord. En ja, als we hem niet vertrouwen, of niet helemaal vertrouwen, dan worden we gemakkelijk teruggeworpen op onszelf, raken we gefocust op onszelf. En als zich dan lastige vragen aandienen, we te maken krijgen met teleurstellingen bijvoorbeeld, of met tegenslag, met ziekte, fouten die we maken, vragen die ons gesteld worden door anderen, conflicten die zich voordoen vanwege meningsverschillen, problemen op je werk of in de familie, of gewoon niet goed weten wat je moet kiezen als je jong bent en voor een studiekeuze staat, of de keuze met welke vrienden je omgaat, of de grote wereldproblemen die ons angst aanjagen. Nou, als je in al die dingen niet vertrouwt op God en op zijn woord, dan gaat dat als een enorme last op je drukken. En dan gaat de vaart eruit in je leven. Dan kan je zelfs moedeloos worden en verslappen in waar je anders voor ging. En toch, als ik de schrijver hier goed begrijp, hoeft dat niet. Integendeel. Hij waarschuwt en hij wekt op. Laat je nou niet inpakken door al die lasten. Laat het niet tot zonde worden. Met andere woorden, verlies de Heer niet uit het oog, maar geloof, vertrouw hem. Daar gaat het in de eerste plaats om. Vertrouwen, de Heer vertrouwen op zijn woord. Bij de voorbereiding van de preek moest ik daarbij denken aan Psalm 32. Die hebben we zojuist ook gelezen. De dichter, waarschijnlijk David, zegt na een heftige worsteling daar vanwege zonde: zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. En dan in vers 4. Toen beleed ik u, mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mijn zonde, mijn schuld. En als je dan doorleest in die psalm, dan wordt het wijder, dan wordt het ruimer. Dan wordt het eigenlijk een opwekking om met alle lasten naar de Heer toe te vluchten. Ze daar te brengen en te laten. En dan weer het nieuwe, het juiste perspectief te ontvangen. Gods raad te horen en te volgen. Dan groeit de vreugde en dan ga je het zien en ervaren. Ik ben opgenomen in die grote wereldwijde kring van geloofsgetuigen van alle tijden. Al die getuigen die God leerden vertrouwen, vaak ook met vallen en opstaan, maar hem leerden vertrouwen op zijn woord en gericht werden en worden op Jezus. De grondlegger en voltooier van het geloof, zegt de Hebreeënschrijver. De grondlegger en voltooier. Wat hij heeft gedaan, de grond gelegd voor het geloof, dat hebben wij niet bedacht. En wat hij heeft voltooid, zouden wij nooit kunnen volbrengen. Kernachtig brengt de schrijver dat onder woorden. Hij heeft het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. Dus hij stierf de dood van een misdadiger. Schande die daarmee verbonden was. Hoe kon hij, Gods zoon, dat doen? Hij, de volmaakte rechtvaardige, alle schande en schade op zich nemen. Nou, luister wat de Hebreeënschrijver zegt. Met de vreugde voor ogen die hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande aanvaard. En wat is dan die vreugde en het, die in het verschiet lag? Nou, de Bijbel is daar glashelder in, denk ik. Het is de vreugde van God om de mensheid, de wereld te redden en toekomst te geven. Zoals Johannes 3, vers 16 het zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus niet blijft steken in de sores en het verstikkende ongeloof van deze tijd en wereld, maar eeuwig leven heeft. Hij die overwon, is al daar en u en jij en ik worden door alle tijden heen opgeroepen om steeds op hem het oog te richten. Het hart, ons hele wezen aan hem toe te vertrouwen. En toch proef je dan spanning in het leven van elke dag. En ik kan dit gedeelte niet lezen zonder te denken aan een jonge vrouw in een gemeente waar ik toen dienstbaar was. Ze was 38 jaar. Ze had ALS, een vreselijke ziekte die haar hele lichaam verlamde. Ze had een Bijbels dagboekje en ze wilde dat ik dat las met haar. Nou, die dag was dat precies het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Het Hebreeën 12. En we bleven steken bij dat vierde vers. Daar staat: u hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Eerlijk gezegd, ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Ik heb het ook maar verwoord aan haar. Wat betekent dit nu? Ik zie jou lijden. Moet er nog meer bij? Je leven nog niet op het spel gezet? Vreemd genoeg, haar ogen glansden. Haar was het duidelijk. Het gaat erom niks meer zelf in handen te willen houden, zo zei ze. Hij is alles. Christus is mijn leven. Hij is ons leven. Nou, dit heel persoonlijk getuigenis zie ik als een getuigenis voor heel de gemeente van Christus. Een belangrijk getuigenis voor heel de kerk. Waar ook al die andere getuigen, allen die ons voorgingen, ons in aanmoedigen en versterken. Houd dit voor ogen. Christus is ons leven. En wat je dan ook meemaakt, of waar je ook doorheen moet, dat is om je daar ook weer bij te brengen. Het kan je alles kosten, maar hij is je leven. Ik word me nergens dieper gewaar van wat dit betekent dan rond de maaltijd van de Heer. Dan zijn we één. In welk land je ook bent of woont, ik word daar met name ook nu ik in Bulgarije woon steeds weer bij bepaald dat je met zoveel verschillende achtergronden en ook door alle tijden heen daar één bent. Welke kleur we ook hebben of welke taal we ook spreken, we delen in het ene brood en in de ene beker zijn lichaam, zijn bloed. Samen met alle gelovigen, een wolk van getuigen, doorheen alle tijden en over de hele wereld, die hetzelfde brood en dezelfde wijn ontvangen en elkaar opwekken en steunen, aanmoedigen om de blik gericht te houden op hem, de grondlegger en voltooier van het geloof, van ons geloof, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Nou, dat bezittelijk voornaamwoord ons, dat staat niet in de Griekse grondtekst. En ik zat daar wat over na te denken en ik dacht, dat is ook maar goed. Want ons geloof, laten we eerlijk zijn, laat het nogal eens afweten. We vallen in twijfel of in allerlei vragen, zoals ook onder de Hebreeën voorkwam in die tijd. Maar als er staat hij, het geloof, dan gaat het om het woord van God dat naar ons toekomt. Het levende woord, Christus, dat houdt ons gaande. En dat brengt ons tot zijn doel. Vrede voor altijd met hem en met elkaar. En zolang wij onderweg zijn, ook daar is de schrijver helder in, houdt hij ons bij de les. Beter gezegd, neemt hij ons op in zijn familie. Gaat hij met ons om in vertrouwen. Leert hij ons, juist ook door moeilijke levenservaringen heen, waar het werkelijk om gaat. De Hebreeënschrijver heeft het over tucht. Maar ja, tucht, dat is niet zo'n populair woord. We denken dan al snel aan een autoritair opgeheven vinger, zo van pas op. Maar zo is het niet bedoeld. Het Griekse woord paideia, wat hier vertaald is met tuchtiging, of kan ook vertaald worden met opvoeding. Het is altijd al een belangrijk begrip geweest. In het oude Israël zien we het vooral in de wijsheidsliteratuur, Spreuken en Prediker. Ook later in de Griekse en Romeinse tijd was het een belangrijk begrip. De Romeinse filosoof Seneca schijnt al gezegd te hebben: God vertroetelt een goed mens niet, maar beproeft, staalt en vormt hem. En dat is nu juist in dit gedeelte in de Hebreeënbrief gaat over tuchtiging. Dat heeft denk ik veel te zeggen over het gemeente van Christus zijn. Dat gaat gepaard met moeite, met lijden. En misschien herkennen we dat zelf niet zo sterk en denken we vooral aan christenen die vervolging meemaken, onder dictatuur bijvoorbeeld, zoals in Noord-Korea of in een radicaal islamitisch land, zoals in Iran. Toch, als we goed doordenken, krijgt de gemeente ook in landen waar vrijheid is te maken met lijden. En dat kan zijn vanwege verdeeldheid, kerkscheuringen, botsende meningen, grote financiële zorgen, zoals ik in Oost-Europa nogal eens tegenkom. Het kunnen situaties worden waarin de liefde verkilt en waarin mensen niet meer echt naar elkaar luisteren. En dan zo Jezus, die smaad en lijden doorstond, uit het oog verliezen. Nou, de schrijver maakt met een citaat uit Spreuken 3 duidelijk dat God de moeite waar de gemeente doorheen moet gebruikt om haar te vormen. En dat doet hij uit liefde. Uit liefde om zijn kinderen op het goede spoor te brengen en te houden. En dan gaat het hier, dat gaat dus niet zonder discipline. Nou, als vader of moeder weet je dat je kinderen soms correctie of straf nodig hebben. Nou, God wil zijn gemeente bewaren in een vertrouwensvolle relatie. Een relatie waarin we meer en meer doordrongen raken van de liefde van God. Van de opstandingskracht van Jezus. Van daaruit kan er vanuit de gemeente geloof en hoop gewekt worden in de wereld. Dan is de gemeente zeg maar een oefenplek om te komen in het rechte spoor, achter Jezus aan. Waar slappe handen nieuwe kracht vinden en knikkende knieën weer sterk worden. Waar ontwrichting wordt gestopt en genezing wordt gevonden. Met het oog gericht op Jezus zal de gemeente gevormd worden naar zijn beeld. Om zijn licht te reflecteren in de samenleving. En dat gebeurt, ook vandaag. Ik zie het in groepen die samenkomen rond de Bijbel en in helpende handen onder vluchtelingen, in nabijheid, in armoede, pijn of verdriet. Ik zie het bij het Leger des Heils, waar mensen een luisterend oor vinden, of bij de zusters van Teresa, waar ik in Bulgarije wat bij betrokken ben. En in zoveel kleine dingen kan je het zien. Als je het zien wil. Het woord van God gaat door. En wij worden opgeroepen. Blijf gericht op Jezus Christus. De grondlegger en voltooier van het geloof. Alleen dan houd je het vol. Dwars door alle spanningen heen, met het oog op hem gericht, zullen we een zegen zijn voor elkaar en mensen die op onze weg komen. Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij danken en bidden. Ja, Heer, dank voor uw woord. Voor de opwekking en bemoediging. De uitnodiging om met hoofd en hart en handen gericht te zijn op Christus. En om zo gelovend verder te gaan en te delen wat u ons toevertrouwt. Maak zo uw gemeente tot een zegen in de samenleving waarin we geroepen zijn. Waarin zoveel omgaat aan onrust en onvrede, conflicten in het klein en in het groot. En God, vervul uw kerk hier en wereldwijd met uw geest. Behoed ons ervoor dat we zouden blijven ronddraaien in onszelf en u uit het oog verliezen. Raak telkens weer met uw woord ons hart, spreek tot uw gemeente, bijzonder ook in de tekenen van brood en wijn. En God, alstublieft, dat we het dan ook van harte willen en zullen zeggen. Christus is ons leven. Bouw zo uw gemeente en maak haar tot zegen. Doorbreek het duister van ons menselijke denken en laat alles meewerken ten goede. Dat we ook in moeite en verdriet ontdekken dat u het gebruikt om ons nog meer en nog voller te doen leven uit uw genade. Bidden voor de gemeente hier in Oud-Gastel, Kruisland, Oudenbosch. Ga ook hier voort, Heer, met uw werk. Dat we trouw zullen komen onder uw woord. Dat we meeleven met elkaar elkaar ook aanmoedigen om mee te doen en mee te komen op de weg van het geloof. Verenig ons jong en oud samen. We bidden voor wie ziek zijn. Geef heling, genezing, Heer. Zegen en bemoedig allen die zich inzetten in de gezondheidszorg. We bidden voor wie psychisch lijden. Houd u ze vast. We bidden ook voor wie met gemis leven, die een geliefde moeten missen. We denken vandaag bijzonder aan een jonge vrouw nog die overleed in mei dit jaar. 47 jaar. Sophie Arina Christina Pen Broeren. Haar vader hier, nu in de kerk. Wij noemen haar naam en wij bidden voor allen die haar missen. Dat de troost van uw woord met hen mag meegaan. Blijf zo nabij met allen die leven moeten met gemis. Dat telkens uw woord ook daarin een bemoediging mag zijn. We bidden hier ook in deze periode van het jaar voor allen die met vakantie zijn of gaan. Laat het een tijd mogen zijn van ontspanning, van recreëren. En wees nabij allen die juist in deze periode eenzaamheid ervaren. Laat ons elkaar als gemeente tot steun zijn. Een luisterend oor, een biddend hart, een helpende hand. En God, ontferm u over de wereld waarin we leven. Geef vrede. Er zijn zoveel mensen in nood. Kom tot uw doel met heel deze aarde. Geef een omkeer onder Israël, het volk van uw verbond, tot u de levende Heer. Buig de harten van wereldleiders, buig ze om naar uw wil. Ontferm u over allen die lijden onder oorlog of rampen. Mensen in Venezuela, Heer, ontferm u. Zo leggen we alles in uw handen en zijn en worden we stil tot u. En we brengen het alles samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen komen terug, denk ik, van de nevendienst. Dan zal er worden gecollecteerd en we zingen daarna lied 838, vers 1, 2, 3 en 4. Zo mogen we vanuit die liefde de nieuwe week weer ingaan en de zegen van de Heer met ons meedragen. Ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.